Hoe werd het shirt van het onbeduidende Venezia FC een van de best verkochte voetbalshirts van de afgelopen jaren? Wat is er zo geniaal aan de MLS-deal van David Beckham? En waarom vinden we het normaal dat jeugdspelers gezien worden als investeringsobjecten? In de podcast Grofgeld onderzoek ik, Sam van Raalte, voetbaljournalist, samen met merkstratege Per van der Brink de macht van geld in de voetbalwereld. Wat gaat er schuil achter de wereld van sport en glamour? En wie profiteert er? Luister naar Grofgeld en hoor hoe de Skybox de staantribune beïnvloedt.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Het is zondag 9 april. Een prachtige lentedag op onze bank in Amsterdam-West, maar de allerzwaarste koers van het seizoen voor het peloton, Parijs-Roubaix. Mijn naam is Willem Dudok, tegenover mij zit Tim de Gier en dit is de Rode Lantaarn, de wielerpodcast van Het is Koers. Twee woorden kwamen in elke voorbeschouwing terug. Tom en bonen. Maar de koers geeft geen afscheidscadeautjes en Tom kwam er in de beslissende fase van de koers niet aan te pas. Onze gifgroene landgenoot Sebastian Langeveld dan weer wel. Hij kon samen met Zdenek Stibar volgen toen Van Avermaat aanging voor de beslissende demarrage op een schitterende stofferen strook vol scheefliggende kasseien. Met z'n drieën draaiden ze uiteindelijk de velodroom van Roubaix op. Stibar ging aan, Langeveld probeerde te volgen, maar het werd een Belg die met de kassei ging lopen. De koning is dood, leve de koning, rek Van Avermaat.
En nou moeten ze dan wat gaan doen, ze laten zich gewoon echt in het pak naaien. En nu pas gaat Van Avermaat aanzetten. Maar nog steeds niet voluit. Dan komt Gianni Moscon onderdoor. De man van Sky. Zou de Italiaan dan hier de overwinning gaan pakken? Of is het dan toch uiteindelijk Zdenek Stibar? Het lijkt Zdenek Stibar te worden. Want hij rijdt nu weg bij Greg Van Avermaat. Van Avermaat maakt de sprong nog in het wiel van Stibar. Is het Van Avermaat of Stibar? Het is Van Avermaat. Greg Van Avermaat wint Parijs-Roubaix. Voor Stibar, voor Langeveld, voor Stuyven en voor Moscon. De eerste vijf hebben we binnen. Greg Van Avermaat alweer een overwinning hier in Parijs-Roubaix na een fantastisch seizoen. I wish I could be in the south of France. In the
south of France. Sitting right next to you. Zo, gaat het weer een beetje, Tim?
Man.
Van een koers, hè?
Man.
Ik zag je zweten op de bank naast me.
Het was mijn echte Parijs-Roubaix. We zaten echt met z'n tweeën bibberend in mekaars armen naar de koers te kijken. Ja. Er gebeurde niet zo heel erg veel, maar het was wel super spannend.
Ja, er gebeurden geen grootse dingen. Geen grote demarages of weet ik. Maar het was constant, vanaf het begin tot het einde was het echt spannend.
Iedereen, het was vandaag zo'n prachtige zomerdag. Iedereen zat gewoon lekker buiten, zo onbekommerd te genieten. En wij ondertussen de peentjes zweten binnen.
Ja.
Vanwege de koers.
En het was al zo'n zware dag. Ik weet niet hoe jij de ochtend hebt beleefd. Of je Formule 1 kijkt of de Marathon van Rotterdam.
Ja, het was Super Sunday.
Ja.
Zoals de NOS zegt. Sunday.
Bij mij ging om 9 uur de televisie alweer aan, hoor.
Echt? Zat je om 9 uur te kijken?
Ja, ik moet eerlijk zijn. Mijn kinderen waren uit logeren, dus ik mocht uitslapen. Dus ik heb de eerste Formule 1 heb ik eigenlijk alleen het laatste stukje gekeken. En toen de Marathon van Rotterdam wel, dat vond ik ook prachtig. Heel tof om te zien.
Je hebt eerst naar Formule 1 zitten kijken, gordijnen dicht. Ja. Daarna marathon, gordijnen dicht.
Ja. Ja.
En toen, wat heb je in godsnaam in die lege uren tussen de marathon en de koers
gedaan? Dan zet je hem gewoon op spoorzaan en kijk je de voorbeschouwing op Parijs-Roubaix.
Ja.
Want die had het er maar druk mee. Want de grote helft nam afscheid, hè, vandaag.
Ja, het was een soort in België een soort nationale feestdag.
Ja, en nationale begrafenis ook wel, volgens mij. Het was een beetje een mix van vieren en treuren om het afscheid van Tom Boonen, want daar hebben we het natuurlijk over. Viervoudig winnaar van Parijs-Roubaix.
Ja.
Betekent dat hij vier van die kasseien op zijn vensterbank heeft staan.
Ja, dat is wel zwaar.
Ja, precies. Vereist wel enig bouwkundig inzicht om daar...
Ik las laatst ergens dat je soms hebben van die mensen die maken te zware boekenkasten. Dat was na het researchen. En daar kan de vloer dus een beetje inzakken.
Ja.
Maar Tom Boonen moet dus ook dat risico lopen dat hij die vier kasseien die je krijgt als je Parijs-Roubaix wint,
ja,
dat hij die ergens heeft neergezet, dat dan de grond een klein beetje naar beneden loopt.
Nou, we zullen, mocht de aannemer van Tom Boonen luisteren, alsjeblieft laat ons weten hoe je dit doet. We moeten rectificeren, Tim. We zijn vorige week weer gruwelijk uit de bocht gevlogen, een aantal keer. En als ik zeg we, bedoel ik ik.
Even door het stof, Willem.
Ja, nou goed. Wilnis blijkt niet ten noorden te liggen van Amsterdam, maar ten oosten.
Weet je dat nou wel zeker? Heb je het opgezocht of denk je het?
Ja, oost is toch de richting Utrecht, vanaf voor de zekerheid, vanaf Amsterdam. Dan ligt het in het oosten, ja.
Ik ken Wilnis, was er niet een voetballer van RKC, die Fabian Wilnis?
Nee, van NAC. Van NAC. Ik vind het heel fijn dat je dit... ja, hij heeft misschien ook bij RKC gezeten, maar hij heeft in ieder geval bij NAC gevoetbald. Fabian Wilnis voetbalde in de jaren 90, was het een veel geprezen rechtsback van NAC. Ja.
En woonde die ten oosten of ten westen van NAC, Willem?
Geen idee.
We hebben er nog een rectificatie.
Ja, dus, ik heb abusiefelijk verwezen naar de Amstel Gold Race als een van de monumenten. Ja, dat
is natuurlijk geen monument, Willem.
Ja, natuurlijk.
Hoe kan je nou denken dat dat een monument is?
Het is geen monument, het is natuurlijk wel een grootse klassieker. En omdat ik vind, we mogen ook best een beetje chauvinistisch zijn. Het is in ieder geval de grootste koers, het monument van Nederland. Ja. Ik probeer het zomaar goed te maken. Maar waar we Amstel Gold Race zeiden, bedoelden we natuurlijk Ronde van Lombardije. En waar we zeiden, bedoel ik.
Nou, maar vanmiddag maakte je nog een hartstochtelijk pleidooi voor dat monumenten ook met de tijd meegaan en veranderen.
Ja. Dat is zo.
En jij was gewoon iets sneller.
Ja. Ooit was de Waalse Pijl belangrijker dan Luik-Bastenaken-Luik, Tim. Dat zou je nu ook niet meer zeggen.
Was dat... dat is met de muur van Hoei.
Ooit was de Ronde van Vlaanderen veel minder belangrijk dan Parijs-Roubaix. We werden ze op dezelfde dag gereden. En toen keek iedereen Parijs-Roubaix. Alle goede renners gingen naar Parijs-Roubaix. En alle knuppeltjes naar de Ronde van Vlaanderen. Ja, pas toen de Ronde van Vlaanderen naar een andere dag ging, toen groeide het uit tot een even groot monument als Parijs-Roubaix. Het kan verkeren, wil ik dus maar zeggen, tegen onze criticasters in de landen.
Maar zijn er nog andere koersen die potentieel monument zouden kunnen zijn?
Ja, de wielerelite die probeert nu om de Strade Bianchi tot monument te bombarderen.
De wielerelite? Het wielerkartel?
Ja, het wielerkartel. Tegen wie wij ons zo dapper proberen te verzetten.
Ja. Ja. Nee, walgelijk.
Maar de Strade Bianchi is echt, is volgens mij, wat is het, 10 jaar oud of zo? Weet ik veel. Misschien nog wel minder.
Oh, Willem. Ja. We gaan weer. Oké, Willem. Laten we het over de koers hebben. Ik heb een natje meegenomen. Want de koers kan natuurlijk niet zonder natje.
Nee, en
ik heb hem hier klaargezet. Een La Chouffe.
La Chouffe.
Mijn schoonfamilie was in de buurt van de brouwerij van La Chouffe en heeft 1 flesje en 1 glas voor ons meegenomen.
Wat leuk. En heb je ze verteld dat je La Chouffe ook gewoon bij de Albert Heijn kunt kopen?
Dat vind ik nou weer lullig.
Sorry.
Op Parijs-Roubaix. Laten we het over
de koers hebben. Vandaag? Laten we de koers doornemen.
Ja, even ter inleiding. Wij hebben het over Parijs-Roubaix, het wielermonument, zoals we al zeiden.
Ja.
De kasseienrit van het jaar. Die gaat door Noord-Frankrijk. Dit keer was het eigenlijk niet Parijs-Roubaix of Paris-Roubaix. Iemand verbeterde mij en zei het is Paris-Roubaix natuurlijk. Maar ik ben een gewone Nederlandse jongen gebleven.
De Franse uitspraak. Paris-Roubaix.
Ja, maar wat is het dan niet Parijs-Roubaix?
Nee, het is Robais. Is het de Nederlandse naam van Roubaix. Oh. Robais. Maar dus als je het in het Nederlands wil doen, is het Parijs-Roubaix.
Dus het was vandaag dus eigenlijk Compiègne-Roubaix.
Mm-hmm.
257 kilometer met 29 kasseienstroken, maar liefst. En die stroken die geven ze dus sterren om te laten zien hoe moeilijk het is. En er zijn 3 grote 5-sterren kasseienstroken, zeg maar de zwarte pistes van de kasseienstroken.
Ja.
En dat zijn het bos van Valère-Arenberg,
mm-hmm.
of van Valère-Arenberg.
Ja.
Mont en Pével en Carrefour de l'Arbe.
Très bon.
Het is natuurlijk een beetje met Parijs-Roubaix zo dat hele gebied moet leiden het hele jaar door onder de koers. Want er valt niet overheen te rijden over die kasseien natuurlijk. Misschien met een tractor of met een huifkar.
En ze mogen niet vervangen worden, want Parijs-Roubaix moet er overheen kunnen.
Ja.
Het is zo sneu voor al die mensen die er omheen wonen. 1 dag in het jaar feest en 364 dagen ben je aan het lijden. Rij daar op je Sparta of door het bos van Valère op weg naar huis met je boodschappen.
Maar het ging vandaag dus vooral over...
Niet over de man met de boodschappen, maar over Tom Boonen.
De koning van de kasseien.
Ja. 4 overwinningen in Roubaix.
Ja, en vandaag deed hij dus waarschijnlijk voor het laatst mee. Maar je weet het maar nooit, hè, met wielrenners.
Nee, hij hoopt op zijn 5e. Hij had heel lang toegewerkt naar deze koers, omdat zijn afscheidskoers ging zijn. Hm. Vorige week ging het natuurlijk niet zoals het zou moeten in Vlaanderen. Dus alle hoop was op vandaag gevestigd.
Ja, want het is, de koers is gemaakt zeg maar voor de echte, de krachtmannen. Ja. Ik zag Rasmussen, die is heel actief op Twitter, sinds hij nergens meer in de buurt van wielrennen mag komen. En die zei van, je moet of gewoon heel erg sterk zijn, of je moet heel erg goed zijn in zo'n rechte lijn rijden, zodat je dus goed de weerstand kan verminderen. Ja. Maar mannen als Tom Bonen, die gaan dus gewoon midden op de weg over die kasseien keihard denderen. En daar zijn ze dan heel erg goed in.
Ja, je moet, ik heb wel eens, je hebt zo'n prachtige documentaire van Wilfried de Jong en die hele goede cameraman, hoe heet hij nou? Dirk-Jan Roeleven, of is dat de regisseur?
Dat is de regisseur.
Oh ja, hij heeft zo'n hele goede cameraman. Maar die had zo'n prachtige shot gemaakt van hoe je het beste over die kasseitjes heen kunt. Je moet echt als het ware van kassei naar kassei springen. Zodat je de snelheid hebt omdat het als het ware bijna vlak lijkt. Dat is echt waanzinnig.
Terwijl je aan het rijden bent, moet je dan je fiets proberen op te
tillen. Dus als je een bepaalde snelheid hebt, dan spring je van kassei naar kassei. En dat is een soort van bepaald optimum in de snelheid die je moet hebben om dat te kunnen doen. En als je daar dus een beetje onder die snelheid zakt, dan ga je echt boem, 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 boem. Dus dan je wordt gestraft voor als je niet hard genoeg over de kasseien kunt. Ja. Dubbel gestraft, want dan dan ga je dus wel telkens over de bobbeltjes.
Ja, zoals iedereen weet die wel eens over de Dam gefietst is in Amsterdam.
Precies, exact zo. Een sterrenkasseistroom.
Ja. Maar het was vandaag een prachtige dag. Het duurde heel erg lang voordat de koers echt een beetje op gang kwam. Maar het was schitterend. Het was prachtig kijken. Ze gingen heel hard in het begin.
Ja, en we hadden natuurlijk de mazzel dat het kurk droog was. Dus dat we overal van die geweldige stofwolken zagen.
Maar dat willen we toch niet? We willen toch dat het regent?
Nee, ik vind het juist mooi als er stofwolken zijn, hoor. Ik vind dat echt, dat die beelden van zo'n... Je had er zo'n paar keer had je zo'n beeld van zo'n helikopter die dan boven zo'n kasseistrook hing en dan de renners als het ware opving. En dan zo'n enorme stofwolk waar ze uit de voorschijn kwamen of juist in gingen fietsen. Dat vind ik prachtig. Regen heeft ook al wat, want dan wordt het super glad en dan vallen ze meer. Maar ik vond dit qua dramatisch beeld, vond ik het wel echt vond ik het geweldig, hoor.
Nou, dat was wel prachtig dat alles stond zo in bloei. Met als hoogtepunt, op een gegeven moment rijden ze langs zo'n veld. En staat er zo'n supporter, staat er zo midden in het veld. Staat met een uitdrukkingsloos gezicht stond hij toe te kijken. Zag heel dubieus uit.
Drie uur staan wachten en dan op het moment dat het peloton voorbij komt, dan zat hij te Netflix waarschijnlijk.
Zat hij midden in de wei. Maar het duurde heel erg lang voordat er een kopgroepje was. Ja. 80 kilometer.
Ja, voordat er echt een geslaagde vlucht was. Ja. Met Jelle Wallace. Een van mijn favoriete Vlaamse namen, vind ik dat. Ja. Het is geen Guillaume van Kersbulk, maar het komt in de buurt, Tim. Jelle Wallace.
Maar ze reden dus echt keihard in het begin.
Ja.
Dat was eigenlijk het belangrijkste wapenfeit. Ja. Ik kan daar toch ook
heerlijk... Ze waren ook later gestart, hè? Omdat ze wind mee hadden. Dus het start was 3 kwartier verlaat, omdat ze dachten, anders dan eindigen ze te ver voor het schema.
Oh ja. Dan komen ze om 4 uur aan en dan zijn er nog allemaal mensen niet bij de finish.
Ja, precies. Ja. Ja. Nee, dat was dus niet zo gelukkig.
En het eerste echte wapenfeit was dat onze grote favoriet eruit ging.
Ja mijn grote favoriet. Ja, Jouw grote favoriet deed niet eens mee.
Die is afgelopen week al gesneuveld.
Nibali heeft het niet tot de selectie gebracht. Dus daarmee verviel Tim's voorspelling voor de winst van deze keer. En de mijne, die zag na 1 kilometer of 100, zag ik mijn voorspelling in duigen vallen.
Nick Terpstra viel.
Ja. We zagen het niet in beeld, hè?
Ik gooi de aankondiging wel zo heel erg. Ik gooi het wel heel erg rauw op het dak. Nee, ja. We hebben niks gezien. Wij zagen het ook echt pas veel later. Want we waren een beetje tussen de Belgen en de Nederlander heen en weer aan het zeppen.
Ja.
En toen ineens, wacht even. Terpstra is eruit gevallen.
Ja. Jij vond meteen een foto op Twitter. Van dat hij dat hij op de grond zat. Een hele mooie foto overigens. Maar ja, wel tamelijk dramatisch. Want Terpstra had gewoon... Had natuurlijk gewoon kunnen winnen met de vorm die hij had, volgens mij.
Ja, je weet het nooit. Met zijn ploeg, Quickstep, heeft zoveel goede renners. En draaide allemaal om Bonen vandaag natuurlijk.
Ja, maar ik denk, Bonen heeft wel heel erg... Ik bedoel, we hebben al verklapt dat hij niet gewonnen heeft. Maar ik denk ook wel dat hij serieus de pech had dat Terpstra wegviel, hoor. Want Terpstra was natuurlijk wel echt een van de belangrijkste pionnen voor Quickstep vandaag. Ja. En als die meteen eruit valt, dan eindig je dus met Stibar en Bonen samen.
Ja, Stibar nam het moeiteloos over.
Ja, maar normaal gesproken hadden ze dus Terpstra ook nog voorin gehad.
Het was
en misschien
dit jaar...
Trentin ook nog wel.
Ja, Trentin ging snel af vandaag.
Ja, ja.
Maar het was Terpstra was natuurlijk ook wel extra leuk geweest, omdat hij nog steeds betrokken is in een beetje dat relletje met Sagan en Van Avermaat. Dus dat wel extra gepeperd.
Je had het graag gezien.
Ja.
Oké. Okay.
Nou, en zoals het gaat bij Parijs-Roubaix, iedereen valt van zijn fiets en gaat fietsen kapot en lekke banden. En dat hoort een beetje bij die kasseien.
Nou, iedereen valt wel een keer, iedereen rijdt wel een keer lek. En dus is er allerlei drama. Zo ook Greg van Avermaat.
Ja, 22 kilometer moest hij alleen rijden door materiaalpech. Vrij vroeg in de race.
Ja.
Dat gaat dan toch, dat moet toch ongelooflijk pijn doen, hè? En dat je dan ook denkt, daar heb je zo'n perfecte opbouw heb je in je hoofd. En die gaat dan in één keer, kan je die gewoon wegspoelen.
Ja. Ja, hij viel dus vlak voor het Bos van Valère. En moest vervolgens daar dus in zijn eentje doorheen rijden. En 22 kilometer inderdaad alleen voordat hij weer aansluiting vond bij de kopgroep.
Ja.
En hij was er niet de enige, want ook Sagan die werd weer geveld door pech. Meerdere malen tijdens de koers. En ook weer echt op beslissende momenten.
Dat is niet de Sagans eigenlijk, hè?
Die heeft... is altijd zo iemand die altijd geprezen werd om zijn stuurmanskunst. En dan had hij ook al een beetje het geluk aan zijn kont hangen. Ja. Maar het laatste, ja, met name vorige week en deze week, heeft hij toch echt gewoon ook pech gehad. Waarmee hij zijn kansen vergooide.
Ik hoopte vandaag wel echt een beetje op Sagan.
Ja.
Ik vond het ook wel, als iemand de hele tijd zoveel pech heeft, dan hoop je dat hij één zo'n geweldige overwinning haalt.
Ja.
Toch een beetje de comeback kid gevoel.
Nou, het leek er een paar keer op, hè. Dus hij was op een gegeven moment was hij weg met Daniel Os en Jasper Stuyven en zijn ploeggenoot, Botnach. Wat echt zo'n tijdrijder is die ook meteen zich op kop zette en het groepje op gang trok. Maar toen reed hij weer lek. Dus toen reed Sagan lek en ging Botnach wachten. En toen waren zijn kansen weer verspeeld.
Maar even voor de duidelijkheid, even waar we nu zijn.
Ja.
Het bos van Valère.
Ja, we zijn het bos door, inderdaad.
Dat is dat bos waar daar gaat een van de beroemdste kasseienstroken gaat door het bos heen. En dan zegt iedereen, oh mijn god, het bos komt eraan.
Het bos komt eraan.
En precies toen reed dus Van de Avermaat, vlak voor dat bos kreeg hij materiaalpech. En die moest dus in zijn eentje door het bos rijden, wat super zielig is.
Ja. Zo klinkt het heel eng als je het zo ziet. eentje door het bos
s'nachts, zonder licht. En Sagan had daar dus ook pech. En voor de rest zat eigenlijk iedereen nog bij elkaar toen.
Ja, ja. Maar het Bos van Valère is wel echt een van de heftigste stroken. Hè? Weet je nog dat toen Michel nog rondreed? Dat Michel is een keer zo hard gevallen in het Bos van Valère dat hij zijn knieschijf gebroken had. Mm. Ik heb dat altijd, iedere keer als ik dat nog hoor of zie, dan kan ik meteen zo'n cringe in mijn maag. Ja. Zo. Dat moet zo pijn doen.
Dat is ook een van de momenten die ik onthouden heb inderdaad.
Ja, en toen was een paar jaar later, toen won hij Parijs-Roubaix. En toen wees hij zo op zijn knie. Weet je dat nog? Dat hij zo halverwege zijn... laten we daar een mooi plaatje van opzoeken en bij deze podcast doen. Maar dan wijst hij zo op zijn knie. Gaat hij zo met één been over de finish. En dat is daarom. Omdat hij dan...
Ik doe dit voor mijn knie.
Viert dat hij weer terug is. Ja, en dat hij het voor alles doet hij voor zijn knie.
We hebben dus na het bos hebben we eigenlijk heel lang zitten kijken naar een... eigenlijk vooral naar Daniel Os hebben we zitten kijken met zijn lange haren.
Mooi, hè?
Onder zijn helm. Want laat even, vertel even, hoe kwam Os voorop te liggen?
Hoe kwam Os voorop te liggen? Nou ja, dus Sagan reed dus weer lek. En er kwam een groepje Os, Stuyven, Klaes... Moscon, dat talent van Sky.
Oh ja.
Die we vorige week ook in één keer uit het niets zagen opkomen. En Jurgen Roelands. En daaruit vertrok Os uit die groep. En die is een mooie gast, die Os. Zijn lange, wapperende, rode haren heeft hij. En die kwam er dus in één keer voorop te liggen. En die lag telkens, heeft er denk ik, wat is het, kilometer of 20 of zo, 30 seconden voorgelegen.
Ja.
En dat was eigenlijk mooi, want daarmee zag je eigenlijk in één keer de koers plooien voor BMC. Want hij is het renner van BMC. En zijn kopman is eigenlijk Greg van Avermaat. En daardoor had Greg het in één keer aan de achterkant, had hij het een stuk rustiger. Want heb je
veel voordeel doordat er een ploeggenoot van je voorop ligt?
Nou ja, dus je hoeft niet meer, je hoeft niks meer te doen uiteindelijk. Dus
je hoeft geen werk, je hoeft niet meer kopwerk te
doen. Als de situatie zo blijft, dan wint Os en dan is BMC en Van Avermaat is blij. Dus Van Avermaat hoeft niet te werken achterin. Hij heeft ook een excuus om te zeggen, ik ga niet mee rijden op kop, want mijn ploeggenoot Daniel Os rijdt vooraan. En dat gebeurde. En dat gebeurde sowieso toen Van Avermaat aansloot bij het kopgroepje.
Ja.
Want hij zat er nog niet vooraan. Toen kwam en toen had je de situatie dat Van Avermaat in een klein groepje zat en Os vooraan reed. En ja, ik dacht, nee, dit is echt... Nu heeft de BMC de allerbeste papieren om te winnen.
Zijn ze goed geworden, hè, die ploeg?
BMC, ja. We zeiden het nog tijdens de koers, hè. Het is echt ook niet alleen goed, ook sympathiek.
Ja, dat komt een beetje omdat een favoriete Australiër Cadel Evans ermee stopte.
Mm.
Dat was gewoon... het was toch heel moeilijk om een groot fan te zijn van Cadel Evans. En toen hij eenmaal wegging, toen werd ineens BMC een sprankelende ploeg.
Ja, dat klopt. Ja.
En Daniel Os, ja, het was wel fantastisch. Want hij heeft die lange haren. En dan zijn haren, zo krullen, die komen zo onder zijn helm uit.
Ja, die tatoeages komen onder zijn shirtje vandaan.
Ja. Ja. En dan gaat natuurlijk het verhaal dat hij een enorme heavy metal fan is.
Ja.
Omdat hij lange haar heeft waarschijnlijk.
Noze muziek.
Hij doet me een beetje aan Laurens ten Dam denken, ergens. Dat is ook gewoon een beetje zo'n soort alternatieve outsider.
Ja, een beetje Koen de Kort-achtig ook. We hebben ook wel dat soort jongens, inderdaad. Ja, ja nee, klopt wel.
Goede hardrijder.
Ja, en ook volgens mij is hij ook al een paar keer eerder goed geweest in Parijs-Roubaix. Dus hij kan dit ook wel aan. Ja. En ik dacht eigenlijk, waren wel een paar momenten dat ik dacht van... Als hij echt goed is, dan kan hij dit gewoon volhouden vandaag. Ook al omdat Van Avermaat achter hem zat. Maar je zag dat hij toch wel een beetje leeg liep aan het einde.
Ja, maar 30 seconden is ook te weinig. Omdat als je gewoon op een gegeven moment is zo... lijkt me ook demotiverend. Is 80 kilometer voor de finish. Ja. En dan heb je de hele tijd maar die 30 seconden. En die wordt niet kleiner en die wordt niet groter. Heb je toch een beetje het gevoel dat je aan het lijntje wordt gehouden.
Ja, en 30 seconden is echt wel... Op de zo'n kasseistrook is echt goed te maken in één ruk. Hè?
Dus in één snok.
De echte goeie, dus de Tom Boonen in topvorm of een Van Avermaat in topvorm. Die rijdt dat gewoon in één ruk, rijdt hij gewoon 30 seconden dicht op zo'n asfaltstrook.
Ah, dat merkt je, dat zag je ook een paar keer gebeuren.
Ja, precies.
Fantastisch als Tom Boonen, die ging dus gewoon af en toe... We wisten op dit moment nog niet of Boonen goed zou zijn of niet. En je zag me een paar keer, zag je me aangaan. En dan gaat hij gewoon ineens zo midden op de kasseienstrook rijden.
Yeah.
En dan ineens met die heel, heel hard, hele harde trappen.
Yeah.
En dan rijdt hij ook ineens. Dan zie je ineens zo die tijd tussen hem en Os. Zie je ineens gewoon 15 seconden wordt hij kleiner. Gewoon in één ruk over zo'n kasseienstrook. Maar ze gaan dan elke keer... Dan maakt hij zo'n enorme spurt op die kasseienstrook. En dan daarna... wachten ze zeg maar tot de rook is opgetrokken... om te kijken wat er gebeurd is. Dat frustreert me altijd enorm. Want dan denk ik, ja, heb rij je net een gaatje geslagen? Rij dan door, inderdaad. Ja. Tom Boonen, ga dan gewoon. Maar ja, dat is toch een beetje hoe dat gaat. Dan zijn je benen verzuurd of zo... en dan wacht je gewoon om te kijken... wie heb ik meegekregen?
Ja, wie heeft de schade opnemen? Kijken wie er mee kan, wie er kan werken... of je nog een ploeggenootje aan hebt hangen... die je voorop kunt zetten.
Ja.
Ja,
en in deze fase was Boonen echt heel goed. En Van Avermaat had het moeilijk... Die moest inhalen, die zag je niet voorop rijden. Die zag je niet dingen doen zoals Boonen dat deed.
Ja.
Het was eigenlijk Sagan en Boonen die toen een beetje zaten te showcasen.
Ja, klopt wel. Maar je zag wel, vond ik, en dat zeiden wij ook nog tegen elkaar tijdens de koers... dat je op een gegeven moment had je die groep... en dan zag je een aantal jongens die echt iedere keer wel vrij ontspannen meegingen... met Boonen en met Sagan. En tot onze grote vreugde waren dat ook Van Baarle en Langeveld. Die eigenlijk best wel goed waren. Ja. Waarbij met name Langeveld. Dus achteraf bleek dat hij echt heel erg goed was. Maar dat zag je bij Van Avermaat ook wel hoor, de hele tijd. Toch, ondanks alle gedoe en gezeik, zeg maar, toch een soort van ontspannenheid. Ook op zijn gezicht en ook in hoe die makkelijk die aanpikte en zo.
Ja.
Vond wel dat je al wel kon zien van dat hij wel echt goed was.
Je ziet dat ze met meer zelfvertrouwen rijden. Ja. Dat ze dan zo, hun lijnen zijn rechter of zo.
Ze zitten rustig op de fiets, weet je, het is allemaal wat kalmer. En
laat gewoon zo die onderarmen laat je trillen, terwijl je je bovenlichaam stilhoudt. Dat ziet er het meest indrukwekkend uit eigenlijk.
Ja, misschien is dat wel, het is grappig dat je dat zegt, maar misschien is dat wel ook wel het verschil tussen Sagan... in vorige jaren en Sagan dit jaar. Dus er zit heel veel onrust op een of andere manier. Normaal gesproken was dat zijn grote... was het soort onstuimigheid. Dat je dacht, hij maakte rare beslissingen... maar hij is supergoed. En nu zit de onstuimigheid van Sagan ook wel een beetje... in hoe hij op de fiets zit. Er zit wat minder kalmte in of zo als je naar hem kijkt.
Ja.
Is dit nu psychologie van de koude grond?
Nee, dat zeiden de commentatoren zeiden dat ook. Hoe noemden ze het ook weer? Volgens mij noemden ze het geforceerd.
Ja.
Maar het zag een beetje geforceerd uit. En het schijnt ook iets te hoog op zijn fiets te zitten voor deze koers. Ah. Je kan beter lager op je fiets zitten.
Als je zwaartepunt wat lager is.
Ik denk het. Ik weet het eigenlijk niet. Ik denk dat je zadel iets lager zetten.
Ja, misschien. Okay.
Nee, inderdaad. Ik denk dat het wat verder voorover moet zitten. Misschien in de beugels. Nibali die rijdt altijd zo in de beugels over die kasseienstrook. Daarom is hij zo goed, Willem.
Daarom is hij eigenlijk ideaal voor deze koers. Schande dat hij niet mag rijden, Nibali.
Oké, we gaan de finale van de koers in.
Want... Ja, de Carrefour de Labre zijn we dus.
Nou, eigenlijk. Wacht even. Want Os die wordt ingerekend op het asfalt.
Ja.
En dan ontstaat er eigenlijk een groepje die het gaat uitmaken in de finale. En die rijdt de Carrefour de Labre op.
Ja, precies. En Sagan is er dan af, want die heeft net pech gehad.
Weer.
Ja, weer pech gehad. En wat grappig is, of wat pijnlijk is voor Sagan... die ziet dan Van Avermaat langs rijden... die op weg is, op zijn beurt, ook naar de kopgroep... en die geen pech heeft en de kopgroep wel bereikt. En dat doet hij samen met Jasper Stuyven en met Moscon. Die is dat talent van Sky. En dan ontstaat er dus een groepje met favorieten. Man of 8 op de Carrefour de Labour.
Ja.
Wat gebeurt er dan?
Ja, dat is het moment eigenlijk. Dat is het moment waarop Van Avermaat aangaat. Danny Nelissen zei nog zo vooraf. Hè. Dat is het moment waarop hij aangaat. En het gebeurde ook.
Op de Carrefour de Labour. Ja. Ja. 5 sterrenstrook.
Ja, dat was wel ook... dat was eigenlijk de eerste keer dat we Van Avermaat echt zagen. Want het was wel een knappe inhaalrace die hij gedaan had.
Ja.
Maar toen was hij echt ineens... ja, en dan gaat hij met zoveel geweld aan. Dan kunnen echt alleen maar de mensen die een hele goede dag hebben, die kunnen meekomen. En in dit geval was het Stibar en Sebastiaan Langeveld. Ja. Die konden aanhaken.
Ja,
en
redelijk de rest makkelijk ook met ze allebei. Het zal wel heel veel kracht hebben gekost, maar het zag er vrij soepel uit hoe makkelijk ze aanpikten bij Van Avermaat.
Bonen was er toen af.
Ja.
En Tom of Lars Boom.
Ja,
al een tijdje.
Jos van Emden ook.
Jos van Emden. Ja. Die werd nog door de Belgen de hele tijd liefkozen. Het werd hier nog even uitgepikt. En elke keer was het nieuws dat hij weer lek was gereden.
Ja, hij reed dus ook lek op de Carrefour de Labour. Dus hij had wel echt op het besliste moment had Jos van Emden wel pech.
Hij is op alle zwarte pistes lek gereden.
Ja,
dus,
min of meer.
Parijs-Roubaix.
Ja. Maar dus daar ontstond dus het groepje uiteindelijk. Van Avermaat, Sebastiaan Langeveld en Zdenek Stibar.
Ja.
Die met z'n drieën eigenlijk vrij makkelijk wegreden. In eerste instantie een tijdje bleven hangen op 30 seconden voorsprong. En toen richting de minuut gingen.
Ja, wat was toen... Ja, dat was een moment waarop wij zaten. Wat zou nou...
Ja.
We waren natuurlijk ontzettend voor Sebastiaan Langeveld.
Yeah.
Nationalist als we zijn. En we zaten ook, wat moet nou je strategie zijn? Je bent met Van Avermaat en Stibar, die als het goed is allebei beter kunnen sprinten dan jij.
Yeah.
Maar eigenlijk ook gewoon beter weg kunnen rijden dan jij.
Ja. Yeah. En die ook allebei wel echt moesten winnen. Dus terwijl die, er was één moment dat Stibar ging één keer aan. Die ging demareren. Dus die vertrouwde dus niet helemaal op zijn sprint. Van Avermaat ging er achteraan, die sprong er achteraan. En Langeveld die haakte als derde aan. En toen ontstond er op een gegeven moment zo één momentje dat ik dacht... Nu moet je doorrijden. Ja. Want Van Avermaat zat even waarschijnlijk op adem te komen. Stibar was net aangegaan. Dus dat was het moment dat hij had kunnen... Je zag hem ook even twijfelen volgens mij. En hij deed het niet. En de vraag is natuurlijk... waarschijnlijk kon hij niet anders. Kon hij niet beter. Ik heb hem niet meer gehoord hoor, na afloop over... dat leek eigenlijk wel zijn kans. Want als je eerlijk bent en je weet dat je met Van Avermaat... In ieder geval met Van Avermaat en eigenlijk ook met Stibar naar de finish rijdt... Dan is een Langeveld is eigenlijk gewoon geklopt.
Ja.
Die kunnen gewoon veel beter finishen.
Ik denk ook dat hij... Ik kan me ook voorstellen dat een overweging is die ook meespeelt... is dat als je dan demareert, terwijl je eigenlijk niet sterk genoeg voelt... dat je podiumplaats kwijt bent.
Ja, maar
dus dat is misschien ook een reden om niet door te pakken.
Ja, maar dat vond ik een hele rare reden. Want op dat moment zaten ze een minuut voor. Dus ja, hij had prima kunnen demareren en dan maar gewoon... En wat is het ergste wat er kan gebeuren? Dat je wordt teruggepakt en misschien gelost? Nou, die 5 kilometer rij je ook nog wel uit op de derde plaats, volgens mij.
Ja.
Zou ik zeggen, hoor.
Ja. Je hebt zelf ook wel eens toch meegemaakt dat je echt van die benen hebt... dat je gewoon echt niet eens je tempoversnelling kan maken.
Nee.
Volgens mij zag ik nog een klein fragmentje waarin hij in het Engels de pers te woord stond, geloof ik.
Mm-hmm.
En daarin zei hij van, ik kon niet bij ze wegrijden en ik kon ook niet sprinten. Dus nee. Hij had eigenlijk gewoon geen strijdplan meer voor die laatste kilometer.
Nee, ja, grappig. Ja, ik snap het wel hoor. En ik snap wel hoe dat ontstaat en toch is het fout.
Oh, ja.
Hoezo? Nou ja, omdat... Volgens mij is het de uitgeputte renner die deze beslissing neemt. Maar wat de uitgeputte renner vergeet, is dat de andere zijn medekompanen ook uitgeput zijn. Dus ik moest denken aan Erik Dekker in de Ronde van Vlaanderen. Die ooit in een groepje van 6 op de finish afreed. En toen achteraf een tweede werd in de eindsprint.
Maar dat was in dat geweldige jaar waarin hij heel erg sterk was.
Ja.
En al die toer-etappes won.
Precies. En toen was hij, dus toen won hij, zei hij aan de afloop, ja, ik had helemaal niet gedacht dat ik nog tweede had kunnen worden. Ik zat er helemaal doorheen. Ik dacht, ik ga hier gewoon zesde worden en dat is het. Ging hij toch meesprinten, werd hij tweede. Echt nipt-achtig. Volgens mij Bortolami of zo, weet je wel?
Prachtig. Ja. Zo cool als je gelijk hebt.
Ja, het is een Italiaan. Misschien is het een andere Italiaan. Maar ik denk Bortolami. Maar in ieder geval, toen was hij... zei hij dat na afloop. En toen zei hij, wat ik vergeten ben... is dat dat de andere renners... precies hetzelfde gevoel hadden. Dus die hebben ook allemaal 250 kilometer gereden. Die zijn ook allemaal aan gehoord. En die moeten ook sprinten. Dus je hebt al de neiging om vanuit jezelf te redeneren. Ik ben heel slecht. Maar je moet eens bedenken, de anderen zijn net zo slecht als ik. Dus moet ik gewoon een plan hebben.
Dan kom je daarachter nadat je 15 jaar een peloton gereden hebt. Wacht, die anderen zijn ook moe.
Ja, waarschijnlijk. Ja, precies. Ja. Maar dus moet je altijd een strijdplan hebben voor als je in dit soort situaties komt en je bent kapot.
Ja.
Dus, en een strijdplan mag niet zijn, ik zie wel wat er gebeurt en ik ga naar het velodroom rijden en ik word daar derde. Dat kan de slotsom zijn, zeg maar. De uitkomst van een mislukte poging. Maar wat het jammer is natuurlijk, hij had gewoon... Je kunt altijd zeggen, ik kon alleen nog maar aanhaken. Maar in dit geval was wel echt, dacht ik, je hebt gewoon 10 kilometer voor de meet besloten. Ik ben blij met een podiumplek.
Ja.
Terwijl zo dicht ga je nooit meer komen. Ook al was er maar 1% extra kans om tweede of eerste te worden. Die had hij wel moeten grijpen. Ja. Dus denk, peur er dan maar alles uit. Probeer dan toch maar gewoon toch te gaan. Ook al zit er niet heel veel snit op. Je weet nooit wat er gebeurt. Misschien gaan ze naar elkaar kijken. Misschien weet ik veel wat.
Ja.
En in ieder geval laatste 50 meter wachten en dan toch nog gaan sprinten. Want je weet wat dan de uitkomst is.
Ja, ik kan me voorstellen dat de ploegleiding ook zegt... Oké, behoud die podiumplek en kijk wat er gebeurt in de laatste kilometer. Of misschien van Avermaat en Stibar elkaar helemaal kapot rijden of tegen elkaar aan fietsen.
Ja.
Of eigenlijk zou die tactiek in zekere zin best wel goed gewerkt hebben. Want toen ze de velodroom inreden met z'n drieën... En dus tactiekloze Sebastiaan Langeveld als derde erachteraan reed.
Mm-hmm.
Toen gingen ze zo stilstaan dat de twee achtervolgers... die echt laag 30 seconden of 40 seconden achter... die kwamen gewoon keihard aanrijden. Kokos Macron en hoe heet die?
Kokos Macron, je zei het goed. Jasper Stuyven.
Die kwamen nog aanrijden, maar die waren toen helemaal kapot. Dus die konden niet meer meesprinten. Dus toen kreeg je de sprint. Stibar leek nog heel even te gaan halen.
Ja.
Die ging echt goed hoor. Hij ging echt hard, net
te vroeg aan eigenlijk.
Maar Van Avermaat, zo'n winnaar gewoon dit jaar. Die maakt dat perfect af. Die twijfelt niet.
Nee, die precies bepaalt zijn eigen moment wanneer hij aangaat. En dan gaat hij gewoon. Ja, nee, dus gewoon zelfvertrouwen. Dus de kans dat... Ik bedoel, laat dat duidelijk zijn. De kans dat Langeveld hier had gewonnen in deze situatie was echt miniem. Maar toch vind ik dat als je profrenner bent... hij heeft het nu een keer meegemaakt. Ze moeten gewoon van tevoren bedenken... wat doe ik als ik in zo'n situatie kom?
Ja.
Dat je het niet moet bedenken als je keikapot bent... nog 5 kilometer hebt en niet de ruimte hebt om maar na te denken... of de energie om nog goed na te denken...
Batterijtje leeg van je ondopje.
Nee, daar heb je ook de ploegleider voor. Die had hem ook moeten zeggen, dit is hoe we het gaan aanpakken. En, maar het blijft een topprestatie. Laat dat helder zijn. Ik was dolblij met Langeveld's prestatie. Dat is gewoon echt goed.
En even voor de notulen, de uitslag. 1 Greg van Avermaat.
Ja.
2 Stibar. 3 Langeveld. 4 Stuyven. 5 Kokos Macron.
Ja.
6 De Mare. Grijpel. Teuns. Petit. En 10e John Degenkolb.
John Degenkolb.
Mooie uitslag.
Ja, zeker. Nee, zeker. Ik vond... zeker die top 3. Dat is, dat podium, dat mag er wezen. Ja, en je mag...
Stibar stond er goed bij, hè?
Ja, hij was wel verdrietig. Hij was wel... denk dat hij ook wel beseft dat dit ook wel echt een enorme kans was om te winnen.
Ja, maar hij zag er echt uit op het podium als een acteur uit een Eerste Wereldoorlog film.
Stibar is een knappe man.
Knappe man, hoor. Ja. Stibar. Nog leuk om even te vermelden dat de Rode Lantaarn vandaag... de Rode Lantaarndrager was John Dibbe van Sky. Toch een beetje te veel mooie jongens ploegen.
Of 47 minuten kwam hij binnen.
Ja.
Ja, en Tom Boonen werd derde. Of dertiende.
Derde!
Dertiende in zijn laatste Parijs-Roubaix.
Ja, toch staande ovatie hoor. Hij liet zich weer goed zien op de kasseien.
Ja.
Van onze kijkers had zoals gebruikelijk niemand het goed. En het ergste is nog, Thijs Zonneveld had het wel goed.
Oké.
Dat is toch, dat vind ik toch altijd weer een beetje een nederlaag.
Maar Thijs Zonneveld was vergeten om hashtag Rode Lantaarn achter zijn tweet te zetten. Dus krijgt niet het boek van Lucien van Impe.
Er maar nog 300 liggen, Willem.
Ja, dat is waar.
Oké. We zijn er doorheen.
We zijn er doorheen.
Ja. Wil je nog iets zeggen over... wil je nog iets over Van Avermaat kwijt? Nog een splijt en laatste analyse?
Ja, ik vind het gewoon... Ik vind het wel waanzinnig wat hij doet, hoor. Als je kijkt hoe hij dit voorjaar geheerst heeft... Dat is echt... dat is op het bizarre af. Dus ik ben wel... Het heeft echt... wat is het? Vijf voorjaarsklassiekers gewonnen.
Ja.
En dat is gewoon impressive. En vorige week nog tweede in Vlaanderen. Ja, dus de vraag is wat hij de rest van het seizoen gaat doen natuurlijk nog.
Nou, hij heeft
waar
nu,
hij op gaat mikken.
Hij heeft nu 5 kasseienritten. Ja. Klassiekers en semi-klassiekers gewonnen dit voorjaar. Gent-Wevelgem, de E3-prijs, Omlopend Nieuwsblad, Brussel-Kuurne-Brussel en nu deze.
Ja. Zegt, maar dit is wel de kroon op het werk natuurlijk.
Je zei mooi in de intro, zei je, de koning is dood, Tom Bonen.
Ja.
Lang levende nieuwe koning.
Nee, van Avermaet, dat is natuurlijk wel symbolischer, had het eigenlijk voor Vlaanderen niet kunnen aflopen. Want zegt het afscheid van Bonen en eigenlijk de nieuwe koning is er al echt opgestaan. Van Avermaet moet, ze zeiden volgens mij op de Belgen dat Van Avermaet pas later het winnen had ontdekt. Dat klopt, we hebben echt jarenlang grapjes gemaakt over Van Avermaet die weer ergens tweede werd of weer ergens top 10 reed. Volgens mij heeft hij jaren gehad dat hij niks won en wel een enorme ontzaglijke hoeveelheid ereprijzen of ereplaatsen haalde. Ja, hij heeft geleerd hoe hij moet winnen. En het begon eigenlijk Rio vorig jaar, de Olympische Spelen, was natuurlijk volgens mij ook voor hem een soort van emancipatiemomentje. Dat hij dacht, zo moet het. Het houdt niet meer op. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Volgende week van Amsterdam Gold Race zou ik hem toch gewoon weer omschrijven. Als ik kans heb, is volgens mij niet helemaal zijn koers. Maar ja,
Gilbert of
Maar het zou mooi zijn zeggen dat die duel weer krijgen.
Die schrijf je op volgende week, Amsterdam Gold Race. De glazen wolken. De regels zijn bij doen een gok en die is altijd verkeerd.
Ja, dus die moet je niet meer niet enteren.
En dan mogen jullie meedoen door te twitteren met hashtag Roodlantaarn, hashtag glazen wolken. En degene die hem goed heeft verteld, is van ons boek Lucien van Impop. Dus met 300 exemplaar.
Ja.
Cool. Wie denk jij voor de Amsterdam Gold Race volgende week?
Oké. Er zijn 3 namen waar ik aan denk.
Mag niet, Willem. Maar je moet wel eentje kiezen.
Okay.
Listen, Zabel, baby.
Van
I'm Baarle, getting lonely.
Gilbert. And blue. En ik ga just be new without you.
I wish I could be in the south of France.
In the south of France. Van Baarle gaat de Amsterdam Gold Race.
Amsterdam Gold Race is toch een beetje van de korte, snelle, van de korte Baarle.
Ik ga voor Van Baarle. Bemoei je niet mee.
Hey, ja. Stomme keuze, zeg.
Ja, nee, ik zeg gewoon Nibali. Gewoon Parijs goed.
Ik ga voor Nibali voor de Amstel Gold Race. Nee, die zal wel niet meedoen. Dan ga ik... Misschien heb ik hem dan een keer goed. Ik probeer altijd origineel te zijn in dit soort keuzes. Het werkt ook niet.
Nee, tot dusver niet.
Oké.
Goed.
Willem. Dit was de tweede voorjaarsspecial van de Rode Lantaarn over Parijs-Roubaix. Compiègne-Roubaix. Gepresenteerd...
Robais.
Compiègne-Robais. Gepresenteerd en geproduceerd door uw favoriete bankzitters Tam Samwest, Willem Dudok en mijzelf Tim de Gier. Met dank aan hetiskoers.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En dank aan het Nederlandse podcastnetwerk Dag en Nacht Media voor de ondersteuning. Wil je reageren op deze uitzending? Via Twitter zijn we te bereiken via @WillemDudok en @TimDeGier. En we zouden het altijd leuk vinden als je ons aanraadt in de iTunes Store.
Ja, ja precies. Ja. Even een recensie achterlaten. Want dat betekent dat andere mensen onze podcast sneller ontdekken. En dat is leuk. Want hoe meer luisteraars, hoe meer vreugd.
Ja.
Dus schrijf een review en geef ons sterretjes. Zoveel mogelijk.
Ja. En Willem houdt erbij. Volgende keer zijn we weer met de Amstel Gold Race. Dwars door het Limburgse landschap. Ik zie je dan weer, Willem.
Ja, à bientôt, Tim.
À bientôt.
I wish I could be in the south of France.
South France.
In the south of France. Sitting right next to you.